Fijn om weer bij jullie te zijn. Het is al even geleden. Ik dacht, ik moet me bijna weer opnieuw voorstellen, maar dat ga ik maar niet doen. En nog fijner is het om samen vanmorgen het woord te overdenken. Ik wil vandaag stilstaan bij de geschiedenis van Jozef. Het levensverhaal van Jozef. En ja, hoe kom ik daarbij? De afgelopen weken veel nagedacht van welk gedeelte legt de Heer op mijn hart? Welk gedeelte zou ik over willen spreken? Ik heb nog 3 weken te gaan met mijn klas. En toen dacht ik van laat ik me weer eens verdiepen in de geschiedenis van Jozef. Prachtig. En dat bracht me eigenlijk ook om daar hier over na te denken met jullie. Een prachtige geschiedenis. Hè? Hoe God boven het kwaad staat. En tegelijkertijd ook zo'n enorm pijnlijke geschiedenis. Misschien herken je dingen die hij meemaakte, Jozef. Of misschien herken je ze juist wel helemaal niet. Dat je denkt van bij Jozef ging dat wel zo, maar bij mij niet. Een pijnlijke geschiedenis. En dat is ook wel wat me aangreep. Omdat dat ook wel een stuk herkenning bij mezelf oproept. Het afgelopen jaar, afgelopen tijd, samen met mijn vrouw, samen met collega's waar ik er ook mee over nadenk, hoe dingen in het leven pijn kunnen doen. Ik vond het heel mooi om bij de voordienst, bij het zingen, al die liederen te horen, om mee te zingen, waar zo ook al die boodschap in verweven was. Dat de Heere bij je is op je weg. We hebben dat niet met elkaar afgesproken. Maar het is mooi dat die dingen in elkaar grijpen. Dat is een bemoediging. Ik wil met jullie lezen het slot van Genesis 50. Genesis 50. Laten we beginnen bij vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten ze tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde. Want ze hebben u kwaad gedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak hij naar hun hart. Jozef bleef in Egypte wonen, hij in het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Ephraim de derde generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Het slot van de geschiedenis van Jozef. En als je het hele levensverhaal wil lezen, moet je eigenlijk al bij hoofdstuk 37 gaan lezen. Als je in heel Genesis kijkt naar hoeveel hoofdstukken worden er gewijd aan een persoon of aan een gebeurtenis, dan valt het al heel snel op dat Jozef een hele belangrijke persoon is in Genesis. Een kwart, 13 hoofdstukken gaan over Jozefs leven. En dan ook nog eens specifiek over 23 jaar van zijn leven. Hij werd 110, maar vanaf zijn 17e tot ongeveer zijn 40ste, kijk, daar gaan de meeste hoofdstukken over, wat daarin gebeurt. He, dus een kwart van Genesis gaat over Jozef, andere hoofdpersoon is Abraham. En van die kwart gaat het ook nog eens bijna alleen over 23 jaar van zijn leven. Dat zijn accenten. Als je bijbelstudie doet, dan is het goed om daar ook op te letten. Hoe vaak gaat het over iets? Nou, ik wil beginnen met een korte levensloop. Even op basis van jullie parate kennis ook. Want ik denk dat Jozef wel een bekende geschiedenis is. In Genesis 30 lees je over zijn geboorte. Misschien goed om dat even bij te nemen. Genesis 30, vers 22 tot met 24. Genesis 30, vers 22. Daar staat, God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder. Ze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei ze, God heeft mijn schande weggenomen. Zij gaf hem de naam Jozef en zei, mogen de Heere mij nog een zoon geven? Ja, de eerste echte zoon van Rachel. Via slavin had ze al kinderen gekregen, maar dit was de eerste zoon van Rachel en Jacob. En de naam Jozef betekent de Heere voegt toe. De Heere voegt toe, de Heere doet erbij. En ja, als je die hele geschiedenis bestudeert, dan zit daar ook iets in van die strijd die er geweest moest zijn tussen die vrouwen. Die twee vrouwen van Jacob, Lea, Rachel en die bijvrouwen van wie krijgt er nou kinderen? Want kinderen krijgen betekent toekomst. Kinderen krijgen betekent in dit gezin ook de aandacht hebben van je man. En hier heft de Heere er de schande van Rachel op. En Rachel die wil graag nog een zoon. Het is wel bijzonder dat ze dat gelijk zegt op het moment dat ze Jozef net heeft gekregen. Hè? Mogen de Heere mij nog een zoon geven? En die krijgt ze ook, alleen dat moet ze wel met haar dood bekopen. Dus dit is de geboorte van Jozef in Mesopotamië. En daarna, ongeveer als hij 6 jaar is, dan gaat hij terug, samen met Jacob en zijn familie, gaat hij terug naar Kanaan. En dat is een hele spannende reis geweest. Een reis met dreiging, want ja, Esau die zou daar wachten met een legertje. En ja, hoe zal dat gaan, dat weerzien? Hè? Jacob en Esau. En ongetwijfeld hebben die kinderen, alle die bij Jacob waren, er ook iets van geweten. De geschiedenis tussen Jacob en Esau. Spannende reis. Als Jozef ongeveer 10 jaar is, sterft zijn moeder. Dat lees je in Genesis 35, hè, bij de geboorte van Benjamin. Op zijn 17e jaar wordt hij verkocht door zijn broers naar Egypte. Rond zijn 20ste zit hij daar in de gevangenis. Op zijn 30ste wordt Jozef onderkoning van Egypte. De één na machtigste man van een wereldmacht. Hij trouwt en hij krijgt 2 zonen. Op zijn 39ste ontmoet hij zijn broers en zijn vader weer. En opeens heeft hij weer een hele grote familie. 17 jaar lang mag hij nog genieten van zijn oude vader, die hij zo gemist heeft. En als hij 110 is, dan sterft hij. Als je dat zo eens even langs laat gaan, dat rijtje aan mijlpalen in zijn leven en wat leeftijden erbij, dan zou ik als eerste willen zeggen, wat ging er ontzettend veel mis in het leven van Jozef? Het verlies van zijn moeder als kind. Voorgetrokken worden door zijn vader. Misschien lijkt dat wel fijn, hè? Voorgetrokken worden, dan ben je bijzonder blijkbaar. Maar het isoleert je ook van de anderen. Als jij voorgetrokken wordt, betekent dat anderen dat niet worden. Sta je een beetje alleen. groeiende haat. Misschien kan ik wel zeggen gloeiende haat. Van zijn broers. En de eenzaamheid die daarbij kwam kijken. Eerst het dromen natuurlijk. Die Jozef tegen hen vertelde. Van de buigende schoven. En van de zon, de maan en de 11 sterren. En ik zat ook nog eens terug te lezen. Op het moment dat Jacob met zijn hele familie naar Kanaan gaat. Dan plaatst hij Rachel en Jozef ook op de veiligste plek. In de karavaan. Voorop lopen de slavinnen van Rachel en Lea met hun kinderen. Daarachter loopt Lea met haar zonen. En helemaal achteraan loopt Rachel met Jozef. Je zou zeggen, de plek waar je de minste klappen opvangt. Mocht er gevochten gaan worden vooraan. Haat. Er was haat in dat gezin. Tegen Jozef. Om hoe Jacob met hem omging. En op zijn 17e werd hij opgeruimd. Doodverklaard. Weg met die kerel. Die willen we niet meer. 10 jaar lang onschuldig in de gevangenis. Waarom? Vals beschuldigd. Van iets wat hij niet gedaan had. 10 jaar lang blijven zitten. Waarom zo lang? Omdat iemand hem vergat. Een belofte vergat. De schenker. Wat ging er veel mis? Wat een ellende. In hedendaagse termen zou je zeggen, als je daar geen trauma van zou overhouden, of PTSS, dat zou merkwaardig zijn. Wat heeft die jongen veel meegemaakt? Misschien even stilstaan bij die familie. Wat een familie eigenlijk, hè? Om in op te groeien. We komen allemaal uit een familie. Misschien is dat wel een van de pijnlijke dingen tijdens deze overdenking. Dat je denkt van uit wat voor familie kom ik eigenlijk? Dit was een familie. Familie van Jacob, van Isaac, van Abraham. Waarin nog wel wat patronen zaten. Als je Genesis leest, dan kom je ze zo tegen. Bedrog. Afwijzing. Voorkeur. En handigheidjes, weet je wel. Als je er even niet uitkomt, dan regel je gewoon iets. Abraham deed dat al. Dan regel je iets, zodat je toch, zonder al te veel kleerscheuren, er doorheen komt. En je ziet die patronen steeds doorgaan in deze familie. Van opa op vader op kinderen. Hoe veilig was het eigenlijk om in zo'n familie op te groeien, als Jozef zijnde? En begrijp ik dat goed? Is dit nou de familie die de Heer God heeft uitgekozen om de basis te zijn van zijn volk? Deze familie? Misschien zouden wij hem niet gekozen hebben. Maar God doet dat wel. En Jacob, wat had hij als vader aan bagage? Hij had niet geleerd van zijn ouders wat liefde was. Rebecca trok Jacob voor. Isaac trok Esau voor. Jacob had het recht in eigen hand genomen. Ook zo'n handigheidje, zo'n patroon. Hij had bedrog gebruikt om de eerstgeboortezegen te krijgen. Om grip te krijgen op de situatie. En later, toen hij in Mesopotamië was en vrouwen had en kinderen had en terug wilde. En onder dat juk van Laban uit wilde. Toen bedroog hij Laban. Terwijl Laban weg was om schapen te scheren, ging Jacob er vandoor met alles. Vader Jacob. Maar de Heere ging verder met zijn leven. Peniel, daar worstelde die met God. De naamsverandering. De naamsverandering. Israël. En later kwam die terug in Bethel. En daar brak Jacob met vreemde goden. Hij bouwde een altaar. Dat waren de keerpunten in zijn leven, zou je kunnen zeggen. Maar wat zo triest was, Jacob heeft, je zou kunnen zeggen, die kwam terug bij hoe de Heer hem als vader wilde hebben. Maar de patronen waren al overgedragen aan zijn jongens. De erfenis van je leven, dat bleef hem achtervolgen. Als farao op een gegeven moment aan Jacob vraagt, hoe oud bent u? Dan noemt hij zijn leeftijd en dan zegt hij daarbij, ongevraagd, weinig in getal en vol van kwaad zijn de dagen van mijn levensjaren geweest. Misschien kun je dat niet voorstellen als je ziet hoeveel hij kreeg, hoe rijk hij was, hoeveel kinderen, hoeveel zegeningen. Vol van kwaad. Zo beleefde Jacob zijn leven. Het is Vaderdag en pas hadden we Moederdag. En het is belangrijk dat we onze ouders, als we ze nog hebben, waarderen. Ik moet zelf mijn cadeautje nog krijgen, maar ik ben al heel vroeg weggegaan. Maar dat zal nog wel komen, denk ik. Maar het is goed als we nog ouders hebben, dat we ze waarderen. Vaders, moeders. En tegelijkertijd, als je dan vader of moeder mag zijn, dan kun je ook nadenken over, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk overgedragen aan mijn kinderen? Je weet wel de dingen die je voor ze doet, maar tegelijkertijd laat je een erfenis na. En wat voor erfenis? Ik zeg niet dat het altijd een verkeerde erfenis is, maar het geeft te denken. Als je zo Jacob ziet worstelen eigenlijk met de patronen van zijn voorvaders en wat hij dan weer in zijn eigen zonen terugziet. Wat ging er veel mis in het leven van Jozef? Jozef moest altijd maar weer incasseren, accepteren. En vooral, mensen bepaalden zijn leven. Tot zijn 30ste zou je kunnen zeggen, werd zijn leven bepaald door anderen. Steeds opnieuw een snee in zijn leven. Herken je dat misschien? Misschien niet dezelfde dingen, maar die pijn, verlies, afwijzing, eenzaamheid, haat, onrecht, familie ellende, grote gevolgen die dingen kunnen hebben in je leven. Wat ging er veel mis? Maar tegelijkertijd, wat ging er veel goed? Ook dat kunnen we vol overtuiging zeggen. Wat gingen er in het leven van Jozef veel dingen goed? Als er iemand een reden had gehad om na alles wat hij had meegemaakt verbitterd te raken. Niet meer anderen te willen dienen. Zo'n houding van, en nu zoeken ze het maar uit. Dan was het Jozef wel. En toch gebeurde dat niet. In het huis van Potifar ontpopte hij zich als een betrouwbare slaaf aan wie je wat over kon laten. Hij was trouw aan zijn meester. Hij verwierf niet voor niets een hoge positie. Hij kreeg verantwoordelijkheid. En in de gevangenis groeide hij in dienstbaarheid voor zijn medegevangenen. Je zou zeggen, nou, toen had hij nog een klap erbij gekregen. En toch zien we weer een dienstbare Jozef. En nog later, als hij weer een klap erbij heeft gekregen, dan staat hij voor de farao. En dan stelt hij zich ter beschikking van de farao om die droom uit te leggen. En hij gaat nog verder dan de farao op dat moment van hem vraagt. Met zijn raadgevingen van ja, hoe dan die situatie op te lossen dat er een hongersnood aankomt. Misschien zouden we het wel begrepen hebben als Jozef in al die stressvolle situaties, want rekenen maar dat pijn en ellende stress geeft, als hij toegegeven zou hebben aan menselijke zwakheden of heftige emoties. Maar Jozef doet anders. In het huis van Potifar blijft hij staande in de verleiding tegen de vrouw van Potifar. Juist in de tijd, hij was 17, als de hormonen door zijn lijf gieren, Jozef blijft staande. En als hij uiteindelijk zijn broers weer tegenkomt, dan kiest hij niet voor wraak. Hij wil hen geruststellen. Hij wil hen troosten. Misschien kennen we de geschiedenis zo goed dat we er ons niet meer zo over verbazen. Maar wat is dat, ja, zoals mensen dat om elkaar zeggen, wat is dat verbazingwekkend? Hoe Jozef handelt. Nou, het is meer dan verbazingwekkend. Hij zou dit niet hebben kunnen doen zonder de kracht en nabijheid van de Heere. Want daar moet een geheim voor zijn. Er moet een geheim voor zijn dat Jozef in deze situatie, met zo'n verleden, met zo'n familie, zo handelt en zo ook gebruikt wordt door de Heer. In Genesis 39, dat is het hoofdstuk waarin we lezen dat Jozef ook in het huis van Potifar komt, vinden we twee keer aan het begin en wat verderop vinden we twee keer de uitspraak: de Heere was met hem. We hebben dat net ook in de liederen een paar keer langs zien komen. Dat de Heere bij ons is op onze weg. En terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat dat wel van alles kan oproepen in je hoofd. Het is natuurlijk een prachtige waarheid. En dat is het en dat blijft het. Maar er is niet alles mee gezegd. Ik hoop en verlang dat wij dat allemaal mogen weten. Dat de Heere met ons is. Dat wij dagelijks met de Heere mogen leven. Maar dat wil niet zeggen dat ons leven dan ook zo loopt zoals dat bij Jozef uiteindelijk toch goed is gekomen. Maar daar wil ik zo wat verder op ingaan. De Heere was met hem. En mensen om hem heen herkennen dat. Hè? 39 vers 2 lees je. De Heere was met Jozef zodat hij een voorspoedig man was. En 39 vers 21 zie je het weer staan. De Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Omdat de Heere met hem is, gebeuren er in ieder geval dingen in deze geschiedenis die je niet zou verwachten. Dat kunnen we in ieder geval zeggen. In het huis van Potifar gebeuren dingen die je niet zou verwachten. In de gevangenis gebeuren dingen die je niet zou verwachten. Bij Farao en ook als hij uiteindelijk zijn broers, die hem het leven zo bitter hebben gemaakt, als hij zijn broers ontmoet, gebeuren er dingen die je niet zou verwachten. De Heere was met hem. We lezen nergens in de Bijbel dat Jozef bijbelstudie doet, bijbel leest. Kon natuurlijk ook nog niet in die tijd. En toch wil ik heel graag aannemen, denk jullie met mij, dat Jozef, dat niet alleen de Heere met Jozef was, maar dat Jozef al heel jong ook met de Heere was. We lezen ook nergens dat hij bidt. Maar hij was, dat moet wel, het moet wel. Hij was met de Heere. En hij moet herkenbaar geweest zijn voor de mensen om hem heen als iemand die leefde met de Heere. Dat kan niet anders. Er zijn twee dingen waar je dat uit zou kunnen afleiden in ieder geval. Als hij nog jong is en de schapen hoedt met zijn broers, dan staat daar dat Jozef met hem meegaat. Genesis 37, het begin. En dat hij zich distanceert, eigenlijk afstand houdt van de zonde van zijn broers. Vooral de broers uit de slavinnen, uit Zilpa en Bilha. En waarschijnlijk waren dat ook heidense meisjes uit Mesopotamië. En het zou ook heel goed kunnen zijn dat zij ook de reden, de ingang zijn geweest in dat gezin van Jacob voor afgoderij, voor afgodsbeeldjes. Want die waren er heel wat op een gegeven moment. Maar Jozef neemt afstand van de zonde van die broers. En als die later die vrouw van Potifar hem wil verleiden, dan zegt Jozef: ik wil niet zondigen tegenover God. Dat is best een opgave, ook voor ons, om in een, hoe zal ik dat netjes zeggen, een redelijk verrotte wereld, de Heere te doen, de Heere te volgen en niet mee te doen aan de zonde die zich opdringen. Mee te doen, in te gaan op de verleiding die zich opdringt. Er staat zo mooi in Filippenzen 2, dat we onberispelijk en oprecht zullen zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Ik zeg nu, het is best een opgave. Tegelijkertijd is het natuurlijk een geweldige bemoediging wat hier staat. Want dat kan dus blijkbaar wel. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Dat kan. Maar er kan wel een prijskaartje bij horen. Een flink prijskaartje. Voor Jozef was dat haat, gevangenschap, ontzettend veel pijn. We zouden kunnen zeggen, omdat de Heere met Jozef was en hij ook leefde met de Heere, kon hij meer zijn dan slachtoffer van mensen. Slachtoffer van omstandigheden. Jozef bleef in goede en slechte tijden trouw aan de Heere. Nou ja, als je zo de geschiedenis bestudeert van Jozef, dan kom je veel meer elementen tegen die dat eigenlijk bevestigen. Dat zijn leven in de handen lag van God. Denk bijvoorbeeld aan de dromen. De dromen die Jozef droomt, al heel jong. Daarin laat de Heere hem dingen zien die later werkelijkheid zullen worden. En wat er ook, je moet die dromen eigenlijk zien als draden, als spandraden. Het moment waarop de Heere het openbaart aan hem. En die dromen hebben betrekking op toekomst in zijn leven, maar ook daarna. En dat zijn spandraden, die kunnen niet breken. Dat is het profetische woord van God. En ja, zo is dat ook in Jozefs leven. Dat kan niet breken. Hè? Hij is in handen van de Heere. En ook voor ons, hè, is Gods woord de basis voor ons leven. We kunnen van alles meemaken. Ik denk dat we daar heel veel over zouden kunnen vertellen tegen elkaar. In zoverre je het nog niet van elkaar weet. Hè, maar ook voor ons is Gods woord de spandraad. Hè, de basis voor ons leven. De basis voor onze toekomst. Er zijn zulke prachtige teksten die dat bevestigen. Ik moest denken aan wat er staat in Colossense 3 bijvoorbeeld. Ons leven is met Christus verborgen in God. Nou, hoe veilig is dat? Of uit Efeze, dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. De Heer komt nooit terug van wat Hij belooft. En daarom hoop en bid ik ook van harte dat wij de Heere ook zo mogen kennen. Wij allemaal ons vertrouwen op de Heere mogen stellen. En ik weet, dat kan een proces zijn om daartoe te komen. Zo is dat in mijn leven ook gegaan. Maar de Heere wil daar uiteindelijk wel uitkomen dat wij onze hand in de handen leggen van de Heere Jezus. Dat we ons vertrouwen op Hem stellen. En elke keer, elke dag opnieuw ook blijven doen. Jozef krijgt ook twee zoons. Genesis 41, laten we dat even lezen. Dat is prachtig. Genesis 41, vers 50 tot en met 52. Hij trouwt natuurlijk met de dochter van een farao en dan staat er in Genesis 41, vers 50. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren. Die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit Om, en baarde. Ik zei net trouwens de dochter van farao, maar dat klopt natuurlijk niet. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En de tweede gaf hij de naam Efraïm, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Ik vind dit een prachtig moment uit het leven van Jozef. Die Jozef die al die dingen heeft meegemaakt die we zo net even hebben opgesomd. Als hij twee zonen krijgt, dan laat hij merken door de naamgeving van deze jongens hoe hij een aantal dingen in zijn leven heeft gezien, hoe hij die duidt. Duidt in het licht van Gods aanwezigheid. Manasse, hij die doet vergeten, betekent dat. Hij die doet vergeten. Zou dat nou betekenen dat Jozef nooit meer aan zijn familie dacht dan? Nee. Wat is het eerste wat hij vraagt als hij zijn broer ziet? Leeft mijn vader nog? Ik kan ervan uitgaan dat hij daar vaker aan gedacht heeft. En als hij zijn broer ziet, dan is er weerzien hartelijk. Dan is daar relatie. Dus Jozef heeft zeker nog wel aan zijn familie gedacht. Maar ik denk dat Jozef hier bedoelt dat de Heere de last van zijn familie, de moeite van hem heeft weggenomen. de Heere doet vergeten. En Efraïm betekent vruchtbaarheid. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking. Ja, zo is de Heer, hè? De Heer laat groeien. De Heer laat zijn werk doorgaan. Ook op plekken waarvan wij zeggen, ja, dat kan daar niet. Dat is wel heel onwaarschijnlijk. Als je zoveel hebt meegemaakt, als je daar bent, zo is de Heer. Nog steeds. Broeders en zusters die in verdrukking leven, laten ons nog steeds dat ook weten. Hoe heeft de Heer dat nou, ja, Jozef doen vergeten? Want het is natuurlijk een heel interessant gegeven. Misschien spreekt dat je ook al aan als je zelf veel ellende hebt meegemaakt. Want dat is iets waar je, denk ik, dan naar snakt. Van, Heer, ik wil het verwerken. Ik wil verder komen. Maar hoe? De Heer heeft hem een nieuw bestaan gegeven. Met nieuwe omstandigheden, met nieuwe taken. Ondanks wat er is gebeurd. Een zinvolle bestemming. En het mooiste is, vind ik bijna, dat Jozef dit al getuigt. Hè, dat hij dit al weet. Een plekje heeft gegeven in zijn leven. Voordat hij zijn familie terugziet. Dus voordat hij een enorm pittige uitdaging moet aangaan door zijn broers die opeens weer in zijn leven komen, heeft hij deze dingen al een plek kunnen geven. En dat geeft rust. En ik denk dat de Heer ook zo in zijn leven de weg heeft gebaand, hè, voor dat moment dat die broers daar weer op het toneel komen. En dan zie je in Genesis 45, laten we die versen ook even lezen, Genesis 45, vers 5 tot en met 8. Nee, dan in vers 4 lees je dat hij zich bekend maakt. Ik ben Jozef. En dan gaat hij gelijk door in Genesis 45 vers 5. Maar nu, wees niet bedroefd. Laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen. Omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden. Tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd. Maar God heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Ik krijg er altijd kippenvel van als ik dat lees. Dat is het begin van vers 8. Jullie hebben mij niet hier naartoe gestuurd, maar God. Ja, alles heeft ertoe moeten leiden dat hij zijn familie kan redden van de hongersnood. Maar het is natuurlijk een veel groter wat hier wordt gezegd. Hè? Alles heeft er toe moeten leiden dat ook die belofte, hè, die de Heer al aan Abraham geeft voor het volk Israël, dat die verder in vervulling kan gaan. Er zijn door de geschiedenis zijn veel momenten geweest dat je nou zegt, die spandraad van Gods belofte tussen Abraham en latere momenten, dat je denkt van nou, nu gaat hij bijna breken. Nu worden de omstandigheden wel heel heftig. Dan wordt hij heel dun. Nou, dit is misschien zo'n moment geweest. Hè, maar de Heere stelt ook de toekomst van zijn eigen volk veilig. En Jozef is daarin een schakel. We hebben net aan het begin gelezen uit Genesis 50. Hè? Ja, dat is een hele merkwaardige tekst. Ik weet niet of je dat realiseert. Het slot van Genesis 50. Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Ze balsemden hem en legden hem in een kist in Egypte. Een heel bijzondere tekst is dat, want het eerste Bijbelboek waarin de Heer eigenlijk de grondslagen al voor zijn hele plan openbaart, eindigt met het woord Egypte. Ik heb daar eens een keer een studie over gegeven, over Egypte. Dat is als het ware de tegenpool van Gods plan. En het eindigt met een doodskist. Je zou zeggen, nou, wat een negatief eind van zo'n boek. Genesis. Vreemd, merkwaardig. Ja, maar de Heere doet niet voor niets. En net daarvoor lees je dat Jozef tegen zijn broers zegt in vers 22, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzoenen en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Kijk, het kan dan wel eindigen met een doodskist, maar Jozef weet door het geloof, in Hebreeën 11 staat dat ook letterlijk, door het geloof kijkt hij verder. Ogen van geloof kijken altijd verder dan omstandigheden. Ik hoop dat dat ook in ons leven zo is. Het is een teken van hoop, die kist. Nou, het zal je natuurlijk niet verbazen dat de Heere Jozef ook heeft gebruikt om een geweldig type te zijn, hè, van de Messias. De vernedering, hè, de diepte, maar ook de hoogte. En ook in de zorg voor Israël, hè, de zorg voor zijn volk. Daar zijn meerdere studies over te houden, de typologie uit het leven van Jozef. Maar het is goed om dat toch even aan te stippen. Het is eigenlijk als het ware een dubbele laag in deze geschiedenis. Ik zou eigenlijk willen zeggen, waar zit die dubbele laag niet in de Bijbel? Ja, want dat is overal zo. Ja, even weer terug naar die praktijk. Misschien ook wel terug weer naar onze gedachten. Wat een spiegel, hè, deze geschiedenis. Een spiegel die je gedachten misschien wel heel erg kan oprakelen. Kijk, je wist niet toen je hierheen kwam dat ik het hierover zou gaan hebben. Misschien zou het zo kunnen zijn dat je denkt van, nou, heftig thema, roept veel bij me op. Meer dan me lief is. He, vragen, zal ik er een paar stellen? Als de Heere dan bij Jozef was, had de Heer hem dan die ellende misschien niet kunnen besparen? En hoe zit het dan met de verhouding tussen ja, het kwaad en Gods grip op de dingen? God is toch almachtig? En ja, ik geloof ook wel dat de Heer in mijn omstandigheden dichtbij is, maar ik zou er zo graag wat meer van willen merken. Ik zeg maar heel eerlijk, hoe ik dat zelf soms ervaar. Misschien herken je dat. De Heer hielp Jozef om de dingen een plek te geven. Mooi, hij kon het later duiden van, toen gebeurde dat, omdat ik nu zie dat het daar en daarvoor moest dienen. Maar ik sleep nog zoveel dingen met me mee. Van mijn verleden en waar ik zie niet waar het toe leidt. En vergeten? Verwerken? Nog een vraag. Ja, Jozef. Ja. Daar moest het waarschijnlijk zo gaan. Hè, want hij was een puzzelstuk. Hij was een type van Christus. Ja, hij moest dit meemaken om als het ware een illustratie te kunnen zijn. Maar ik, wie ben ik dan? In dat grote plan van God. Wat is het lastig om verder te gaan met mensen die je veel hebben aangedaan. Jozef kan zijn broers vergeven. Dat is wat. Vergeving, ook zo'n thema. Ik worstel daarmee. En even als opvoeder, patronen. Ik heb ook fouten gemaakt. En hoe moet ik dat nou goed maken? De patronen die mijn kinderen misschien hebben overgenomen van mij. Misschien wel uit de tijd dat ik nog leefde voor mezelf en de Heere niet kende. Zomaar van die dingen die door je gedachten kunnen schieten. In ieder geval bij mij. En dat geeft me dan ook een stuk aarzeling. Om juist hierover, hier met jullie over stil te staan. Omdat ik ook weet dat dat het op kan roepen. Dat geeft me, dat kost dan ook tijd in je voorbereiding. Dat je denkt van ja, maar ja, is dat dan niet goedkoop om daar zo over te praten? Ja, bij Jozef ging het zo en zo. Nee. We hebben het woord. Dat is zo mooi, hè? Wat er in 2 Timotheüs 3, vers 16 staat. Heel de schrift is ingegeven en is nuttig om te onderwijzen. Weerleggen. Ik heb die woorden nog eens even nagezocht. Dat betekent terechtwijzen. Het woord wijst ons terecht. Het woord zegt eigenlijk van, nee, het zit niet zo, maar het zit zo. Het is nuttig om te verbeteren. Dat woord betekent herstellen. Het woord herstelt ons. Het geeft herstel in ons leven. Het is nuttig om op te voeden. in de rechtvaardigheid. He, wat is dat rechtvaardigheid? Dat wat voor God recht en aanvaardbaar is. En het is nuttig om, zodat wij volmaakt zouden zijn, he, volkomen geschikt tot elk goed werk. De Heere wil door zijn werk met ons leven, he, door ons leven heen zijn werk door laten gaan. Daar wil hij zijn woord voor gebruiken. En ook in moeilijke omstandigheden heeft dat woord hetzelfde gezag. Niet omstandigheden moeten bepalen hoe wij met het woord omgaan. Ik leg daar misschien wat klem op, dat merk je wel. Het woord wil ook leiding geven in al die moeilijke momenten in ons leven. Juist hoe we ook om kunnen gaan met omstandigheden. En zo wil ik nog een paar dingen kort aanvullen. Wat wist Jozef eigenlijk van God? En wat weten wij? Denk daar eens over na. Als je kijkt wat wij zingen, dan weten wij veel over hoe de Heere handelt. Wij hebben zoveel duizend jaar Bijbelse geschiedenis achter ons liggen, waarin we steeds bewezen zien dat de Heere zich houdt aan zijn woord. Dat hij zijn belofte waarmaakt. Dat hij doet wat hij zegt. Ik denk dat we rustig kunnen zeggen dat wij meer bevestiging daarvan hebben gehad dan Jozef in zijn tijd had. Tegenslag en lijden worden ons niet bespaard als we de Heere dienen. Het kan wel zijn dat mensen ons dat laten geloven. Hè? De beweging op aarde van Kingdom Now. Van joh, geloof in God en je leven wordt een feest. Geen tegenslagen, geen ziekte. Dat hoef ik denk ik hier niet te zeggen dat dat volgens mij niet bijbels is, maar het speelt wel. He, maar het wordt ons niet bespaard. En het kan zo gaan dat mensen, dat gebeurtenissen de regie lijken te hebben over ons leven. Maar ze hoeven niet bepalend te blijven voor ons leven. Dat is denk ik wat de geschiedenis van Jozef onder andere ons wil leren. Het hoeft niet bepalend te blijven voor ons leven. In de handen van de Heere zijn omstandigheden geen beperkingen, maar omstandigheden zijn als het ware kansen. Het zijn middelen waardoor hij ons kan vormen en ons ook wil vormen. Romeinen 8 vers 28, hè? Die tekst, misschien dacht je er al aan. Alle dingen moeten meewerken ten goede voor hem die naar zijn voornemen geroepen zijn. Een tekst die je misschien niet zomaar uitspreekt als je bij iemand bent die het moeilijk heeft. En toch is het zo. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Kijk maar eens naar Paulus. Hè? Hoe Paulus heeft geleden, wat hij heeft meegemaakt. En wat een geweldige vrucht de Heer in zijn leven heeft laten groeien. En de Heer is toch nog steeds hetzelfde? Kijk, wij kunnen ernaar verlangen dat God onze omstandigheden verandert of wegneemt of geeft wat ik nodig heb. Maar de Heer kan zijn werk ook doen in die omstandigheden. En het is goed dat we dat ook tegen elkaar zeggen. Ik ook tegen mezelf. Ook in moeilijke omstandigheden kan de Heer zijn werk doen. Gaat zijn werk door. Ondanks alles wat er gebeurt, werkt hij zijn plan in ons leven uit. Prachtige, maar één tekst, een prachtige staande tekst die zo te binnen schiet, hè? Efeze 2 vers 10, geldt voor iedereen, ongeacht je omstandigheden, als je de Heer Jezus kent, als je heiland. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is het woord van de Heer. Dat is waar. Wij kunnen geen lasten wegnemen, niet van onszelf en niet voor anderen. Maar de Heere heeft Jozef geholpen om dingen een plek te geven, zodat hij verder kon. Eigenlijk zodat hij een instrument kon blijven. Want dat is wel wat er kan gebeuren door omstandigheden, dat we ja, lam geslagen blijven of worden. En eigenlijk geen instrument meer kunnen zijn in Gods hand. En ik geloof dat de Heere dat nog steeds wil doen. Realiseer je dat heel veel mensen deze hoop niet hebben, maar wel die omstandigheden. De wereld loopt vol met mensen die lijden aan omstandigheden. Maar velen, misschien wel de meesten, hebben niet die hoop die wij mogen hebben. Dit is ook nog niet de tijd van recht. Laten we dat ook goed realiseren. De tijd dat de Heer recht doet, is toekomst. Daar snak je soms wel naar. Recht. Recht gedaan worden. Erkenning. Het is een tijd die profetisch gezien ook nog komt. Wat een zegen is het, hè, om dit samen te mogen overdenken. Om broeders en zusters te hebben. Ja, zou Jozef die ook gehad hebben? Mensen die hem konden bemoedigen. Je leest er niet over, maar wij hebben ze in ieder geval wel. Om ons heen. Wat een zegen. Je kunt met elkaar, hè, zingen en getuigen, zoals dat lied zegt. Maar ook bidden en zoeken naar het plan van onze Heere. We hebben elkaar als hand en voet. Zullen dat ook benutten? Dat vraagt, hè, tweerichtingsverkeer. Luisteren. Misschien wel meehuilen. Misschien wel niet zoveel zeggen. Maar ook het woord daarin een plek geven. Delen. Vertellen. Wat een rijke geschiedenis. Wat een rijke boodschap. En wat een geweldige God mogen we dienen. Amen.